Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I beat China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Guus, goedemorgen op onze maandagmiddag van de 23e april.
Hi Chris.
Twee weken geleden waren, as we were speaking, agenten van het Southern District in New York, waar Manhattan onder valt, bezig om zich voor te bereiden op een inval in het kantoor, het huis en de hotelkamer van Michael Cohen, de fixer van Donald Trump. En de man die $130.000 zwijggeld heeft betaald aan pornoactrice Stormy Daniels. En precies op het moment dat wij uitgesproken waren en net nadat ik had gezegd dat het aan dat stormfront eventjes heel rustig was, vielen ze binnen en namen ze alle administratie van Cohen in beslag. Ze doen het erom, hè?
Ja, je zult het altijd zien. Ja, je zult het altijd zien, hè?
Ze doen het erom. We waren meteen achterhaald.
Ja.
Maar goed, er is natuurlijk inmiddels al heel veel gezegd en geschreven over die inval bij Cohen. Niet in de laatste plaats ook door een toch wel weer redelijk schuimbekkende president zelf op Twitter. Maar leg nog even uit waarom sommige Amerikaanse commentatoren nu beweren dat dit het begin van het einde van Trumps presidentschap is.
Nou ja, dat heeft eigenlijk alles te maken met het ene woord wat je net gebruikte, het woord fixer. Als je Michael Cohen de wil begrijpen en wil begrijpen waarom hij zo gevaarlijk is voor deze president, dan moet je begrijpen dat hij dus eigenlijk de man is die de vuile klusjes opknapt voor Trump. Alle dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. In dat opzicht doet hij me altijd een beetje denken aan die advocaat uit de serie Breaking Bad, die voor de hoofdpersoon alle schimmige deeltjes sluit en zorgt dat hij altijd weer uit de gevangenis komt. Het is zo'n soort man die eigenlijk altijd achter de schermen opereert, die nooit echt, hij is ook wel trouwens als een soort talking head af en toe verschenen op televisie, tot hilariteit van velen, maar het is toch vooral, zijn kracht ligt vooral in het op de achtergrond regelen van zaakjes die het daglicht echt niet kunnen verdragen. Ja, je noemde de pornoactrice natuurlijk, Stormy Daniels is een goed voorbeeld daarvan.
Ja.
Maar het grote gevaar nu is dat er natuurlijk nog heel veel andere dingen aan het licht komen. Het lijkt er in eerste instantie op dat de FBI, hoewel we het niet precies weten, maar dat de FBI vooral op zoek is naar fraude, misschien buitenlandse transacties die niet in de haak zijn.
Ja.
Veel financiële malversaties. Daar komt bij dat er een gerucht gaat dat deze Cohen ooit in Praag was in 2016.
Ja. Ja.
En daar met één of meer vertegenwoordigers van het Kremlin heeft gesproken.
Nou ja, dat stond in dat befaamde Steele dossier. Hè? En daar heeft hij altijd van gezegd, niet waar, hij heeft foto's van zijn paspoorten rondgestuurd waarin hij kon aantonen, geen stempels van Tsjechoslowakije. Ik ben nooit in dat land geweest, ik was daar en daar, ik was ergens anders. Maar opeens waren er ook berichten dat hij er wel is geweest. Hoe zit dat precies?
Ja, dat is waar. Er is nu een onthulling van David Korn, van een linkse journalist, die schreef, wacht eens even, hij heeft ooit gezegd dat hij wel degelijk in Praag is geweest.
Ja.
Dan was dat veel eerder, dan was het jaren geleden. En om een totaal andere zaak. Maar toont dit dan niet aan dat ik ben nooit in Praag geweest van Michael Cohen niet wat al te stellig is geweest?
Mm-hmm.
En in hoeverre kun je die woorden dan nog serieus nemen?
Mm-hmm.
Dus daar
er was volgens mij nog iets, een verslag van McClatchy, dat is ook een persgroep in Amerika, waar ze zeiden van ja, maar wacht even, als hij nou gewoon via Duitsland is gegaan en met de auto, dan heeft hij helemaal geen stempels in zijn paspoort gekregen. Dus dan kan het best dat hij er wel geweest is. Hè? Er is circumstantial evidence op die manier.
Ja, McClatchy was daar vrij stellig in zelfs.
Ja.
Maar ik zag dat nergens elders terugkomen. Dus het kan natuurlijk een het kan een schot hagel zijn. En,
ja,
en kijken wat er aankomt.
Ja.
Nou ben ik zelf ooit ook in Tsjechië geweest.
Ja, ik ook wel eens,
en ik heb
ja,
ook toch echt nooit een stempel in mijn paspoort gehad. Dus ik weet niet hoe dat zit met Amerikanen die naar Tsjechië reizen. Maar het rondtwitteren van het paspoort. Hij twitterde overigens alleen de voorkant van zijn paspoort. Hè? Niet de inhoud van niet alle 32 pagina's en wat is het. Dus dat moet je ook alweer met een korrel zout nemen. Hm. Het gaat er even om, geloof je Michael Cohen op zijn woord? Nou, ja. En ik denk dat dat nu wel eventjes niet aan de orde is. En dat is ook het lastige natuurlijk. Je ziet ook meteen de hele Trump-wereld distantieert zich eigenlijk van Cohen. Er verschijnen opeens andere advocaten van Trump op televisie die zeggen dat Cohen een zwak karakter heeft. Dat ze zijn bang dat hij gaat flippen, zoals dat heet.
En precies, ja.
Dat hij dus mee gaat werken met het Mueller-onderzoek. En dat hij dus zegt van luister, in ruil voor strafvermindering zal ik alle documenten overhandigen. Alle tapes van gesprekken, want hij schijnt alles getaped te hebben, overhandigen. Ik zal volledig met u meewerken als ik maar niet lang naar de gevangenis hoef.
Ja.
En uit die woorden spreekt toch wel een zekere paniek hoor. Dat geldt ook voor Trump zelf, die alleen nog maar over pardons aan het twitteren is. Waarbij je ook het gevoel hebt dat erg aan de bovenkant van zijn hoofd zit. En dat hij daar de hele tijd over aan het nadenken is.
Ja, nou ja en goed, wat je dat leg je uit. Het gevaar is dus dat Cohen gewoon alles weet. En met name alles weet over de vuile zaakjes, als die er zijn. Omdat hij degene was die de vuile zaakjes moest regelen. Nou zitten er twee kanten aan. Je noemde al Praag. En er is een ander verband met mogelijk het Mueller-onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingen en eventuele samenwerking daarvan met de Trump-campagne. Dat is het feit dat hij contact heeft gezocht, Michael Cohen, ooit tijdens de campagne in 2015 nog, met de woordvoerder van Poetin in verband met pogingen om een Trump-tower in Moskou te bouwen. Dat zijn twee links met dat Rusland-onderzoek, hè, Praag en dit. Het is ook zo dat die agenten van dat Southern District, die dus meteen na onze podcast daar binnenvielen vorige keer, dat die getipt zijn door Mueller. Hè? Hij heeft zijn materiaal gegeven waar hij op gestuurd is, waarvan hij heeft gezegd, hier moeten jullie eens wat mee doen.
Ja, dat klopt. En dat is ook de werkwijze van Mueller. Hij doet natuurlijk zijn onderzoek. Hij heeft de opdracht gekregen te onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd tijdens de presidentsverkiezingen. En de aanloop daarnaar in de campagne, in de context van samenwerking met Russische officials, is daar sprake geweest van collusion. Maar goed, Mueller is in dienst van justitie en altijd ingehuurd door justitie. En als hij op misdaden stuit, zo is de afspraak nu eenmaal, dan geeft hij dat gewoon door. Ook dingen die niet meteen iets met dit Rusland-onderzoek te maken hebben. Zodra hij een strafbaar feit ontdekt, komt er een aanklacht. En op die manier gaat Mueller te werk. En zo werkt ook dat hele onderzoek. Het zal veel minder ook. Kijk, zijn opdracht is natuurlijk vrij nauw gedefinieerd. Dus heel veel, dat merk ik ook onder democraten, heel veel mensen denken dat er een soort ultiem uitputtend onderzoek komt, waarin we alles zullen weten over wat er precies gebeurd is in de aanloop naar november 2016. Maar dat is helemaal niet gezegd. Hij is puur alleen op zoek naar strafbare feiten.
Ja.
En niet naar een soort narratief, niet naar een soort verhaal over wat er nou precies allemaal gebeurd is.
Nee.
Dus dat zegt iets over de taakomschrijving die Mueller heeft gekregen.
Ja. En als dat nou, dat vroeg ik me af, stel dat zijn strafbare feiten die met de Trump Organization te maken hebben. Hè? Hij heeft jarenlang zaken gedaan met schimmige lui, zelfs met de Iraanse revolutionaire garde in Azerbeidzjan. Bij Jan, meen ik, met mensen in Oekraïne en Rusland waar vlekjes aan zitten. Stel dat er ook echt een grote gewoon criminal act uit naar voren komt. Hoe schadelijk is dat dan voor Trump? Want dat heeft hij toch niet als president gedaan? Ik bedoel, daar kan zijn presidentschap toch niet door in gevaar komen, of wel?
Nee. Nou, op twee manieren. Er kan een impeachment-procedure komen. Het congres kan zeggen, luister, we wisten niet dat het zo erg was. We zetten een afzettingsprocedure in gang. Dat is op dit moment natuurlijk totaal niet kansrijk. Want kijk maar naar de samenstelling van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Hmm. Beide kamers hebben de Republikeinen gewoon een meerderheid. Hè? Maar goed, het is nu bijna mei en in november zijn nieuwe verkiezingen. Dus dan kan alles anders zijn. Dus dat is een eerste bedreiging. Wat gebeurt er met een democratische meerderheid? Wat gebeurt er als republikeinen merken dat Trump niet meer hun gouden kalf is, maar meer een last dan dat ze er wat aan hebben?
Hmm.
Tweede is dat Trump zelf denkt, wacht even, ik treed ooit af als president. Dan moet ik ook verder met mijn Trump Organization. Weet je wat, ik hou de eer aan mezelf. Om te voorkomen dat er bijvoorbeeld, dat het onderzoek zich voortsleept of zo. Dus daar is dat is een scenario waar democraten veel rekening mee houden. Het lijkt mij niet erg realistisch, maar goed.
Nee.
Maar dat Trump zeg maar ja, uit een soort gevoel van schaamte of uit een meer een calculatie van ik moet mijn gezicht redden, ik krijg dit onderzoek niet gestaakt. Dus zelf de eer aan zichzelf houdt. Dat zou nog een tweede scenario kunnen zijn.
Ja, maar het is dus voor de duidelijkheid, het is niet zo dat wanneer uit dat onderzoek wat nu na die inval verder gaat uit die documenten, als daar echt de illegale activiteiten uit naar voren komen, dat dat een directe bedreiging is voor het presidentschap van Trump.
Niet in de strafrechtelijke zin. Nee. Dus het is niet zo dat Mueller Trump dan meteen achter de tralies krijgt. Zo werkt het niet.
Precies. Is dit ook wat sommige commentatoren in Amerika ook beweren van Mueller, een soort verzekering in die zin, deze agenten die dit onderzoek nu doen, die kunnen niet door Trump ontslagen worden en die zoeken gewoon door. Zelfs als het de president zou lukken om het Mueller-onderzoek te stoppen. Is dat ook een handige zet van Mueller om te zorgen dat er in ieder geval doorgewerkt wordt?
Ja, dat zou kunnen. Dat is natuurlijk heel goed mogelijk. Ik denk dat Mueller realist genoeg is om te weten dat zijn onderzoek altijd beëindigd kan worden. En het gevaar is dan natuurlijk dat als alles bij Mueller blijft en hij werkt toe naar één soort climax, namelijk een soort eindvraag van is er een strafbaar feit gepleegd tijdens die presidentsverkiezingen? En hij laat verder niets naar buiten komen. Hij werkt niet samen met aanklagers in kleinere zaken, et cetera. Dan maakt hij zichzelf kwetsbaar. Want dan is het onderzoek onthoofd. En dan is het einde Mueller, maar ook einde van het Rusland-onderzoek. Ja. Het is nu al niet meer mogelijk om het onderzoek te stoppen. Nee. Zoals veel Republikeinen willen. Want er zijn al aanklachten. De FBI is al aan de gang met Michael Cohen sinds de enige tijd. Dat betekent, denk aan Paul Manafort, de voormalige campagneleider, tegen wie al een forse aanklacht is. Dus het is al, het zit al helemaal geïnfiltreerd eigenlijk op dit moment in het strafrechtssysteem, denk ik.
Toch heeft Trump inmiddels weer een nieuwe advocaat in de arm genomen, namelijk Rudy Giuliani, die wij allebei op die angstaanjagende Republikeinse conventie in Cleveland, waar Trump genomineerd, nog hebben zien krijsen op het podium, dat Hillary achter de tralies moet. Ik word daar nog wel eens zwetend wakker van 's nachts, want het beeld van Giuliani daar vond echt doodeng. Maar goed, ook ex-burgemeester van New York, ook zelf trouwens als prosecutor aan dat Southern District verbonden geweest. Die zegt nu, ik ga zorgen dat Mueller er binnen een paar weken mee ophoudt. Waar baseert hij dat op?
Ja, eerlijk gezegd, de kracht van Rudy Giuliani is toch vooral dat het een televisieman is. Dus dat hij de hele tijd op televisie is en heel goed de zaak Trump kan verdedigen op conservatieve televisiezenders, met name Fox News. Ik denk dat daar vooral de waarde ligt. En het valt me al langer op bij het personeelsbeleid van Trump. Dat hij ontzettend valt voor mensen die veel op televisie zijn. Die een groot bereik hebben. Die veel populair zijn. Trump werkt graag met dat soort mensen. En Rudy Giuliani is er ook zo eentje. Dat is ook zo'n man die toch vooral daar moet hebben. Ik kan me niet herinneren wanneer Rudy Giuliani zijn laatste zaak als advocaat heeft gedaan. Dan hebben we het echt over.
Dat las ik ook. Hij heeft het al over 30 jaar. Ja, hij heeft al 30 jaar niet meer in de rechtszaal gestaan.
Dus tenzij Rudy Giuliani iets weet dat wij nog niet weten, is het toch vooral denk ik meer een PR-middel dan echt een soort van, ja, wij wapenen ons tegen dit Mueller-onderzoek. Het lijkt me eerder een soort wanhoopsdaad.
Oké.
Want dat Trump zich zorgen maakt over dit onderzoek, dat is nu inmiddels wel duidelijk. En steeds meer mensen om Trump heen maken zich zorgen. Want je ziet toch wel dat nu dit met Michael Cohen in beweging is gebracht. Kijk aan wat er naar buiten kwam over Sean Hannity bijvoorbeeld. De anchor van Fox News.
Ja,
die ook een cliënt van Michael Cohen bleek
precies
te zijn.
Ja.
Steeds meer mensen worden toch op een of andere manier geassocieerd en willen dat niet. Dus er is een hoop nervositeit ook in Trump-wereld hierover.
Ja. Ja, ja, ik las trouwens vandaag ook een verhaal over Sean Hannity, dat hij heel veel vastgoed blijkt te hebben. Daar was dat wel bekend, dat hij graag in vastgoed handelde, maar dat hij ook hele handige deeltjes heeft gesloten meteen na de crisis met mensen die allemaal door foreclosure hun huis uitgejaagd waren. En die huizen kon hij heel goedkoop kopen toen. Terwijl hij altijd enorm tekeer is gegaan tegen Obama over diens foreclosure beleid. Maar goed, dit misschien in het kader van...
En vooral weten we natuurlijk nu niet waarom Sean Hannity Michael Cohen ooit nodig had als advocaat. Dat is natuurlijk ook interessant, want de andere twee cliënten die Cohen had, namelijk Trump en ene Elliot Broidy, een zakenman die ook in de Republikeinse Partij actief was, hadden allebei te maken met het afkopen van seksschandalen.
Ja.
Dus dat is voor Hannity allemaal niet zo heel fijn dat dit naar buiten komt.
Goed, maar daar weten we nog niets over. Dus daar gaan we niet over speculeren. Laten we naar het tweede dingetje gaan van de laatste twee weken. Het boek van James Comey, de door Trump ontslagen FBI-directeur. Hij schreef A Higher Loyalty, Truths, Lies and Leadership. Heb je het al gelezen?
Jazeker.
En?
Het kwam natuurlijk al weken was er natuurlijk ontzettend veel consternatie al over het boek dat zou komen. Het deed me heel erg denken aan Fire and Fury, weet je wel? Het was een paar maanden geleden dat boek van Michael Wolff. Daar ging het weken over. Iedereen was er helemaal van slag. Want dat boek dat zou een soort bom onder het presidentschap van Trump worden. En dan verschijnt het. En dan verschijnen er, zoals dat gaat in Amerikaanse media, 85 interviews met de auteur.
Ja.
En dan ontstaat er ook weer heel gauw een soort moeheid van, nou weten we het wel. Dus het is door die fases is dit boek ook van James Comey ook een beetje gegaan.
Maar heb jij er nieuwe dingen in gelezen?
Nou ja, dat is een beetje het probleem, denk ik, van dit boek. Aan de ene kant is het een heel... Is het een sterk geschreven verhaal? Het zijn zijn memoires. Hè? Het gaat niet alleen maar over Trump. Integendeel, Trump komt pas ver over de helft van het boek voor het eerst echt binnenwandelen in het boek. Het is veel meer eigenlijk een soort coming of age van James Comey. Waarin hij anekdotes uit zijn jeugd, uit zijn tijd als aanklager in New York, zijn omgang met de maffia. Zijn omgang ook met Rudy Giuliani, overigens, waar hij veel mee heeft gewerkt. Daar besteedt hij ontzettend veel bladzijden aan. En hij bouwt daarin op naar een argument waarin hij zegt, kijk, je kunt aan mijn levensloop zien dat voor mij altijd heeft gegolden de waarheid boven tafel krijgen. Dat is wat mij drijft. En dan geeft hij voorbeelden uit zijn begintijd, dat hij nooit kon liegen en dat hij één keer had gelogen, namelijk dat hij altijd in de lift stond in de rechtbank en zo. En dat mensen altijd door zijn lengte aan hem vroegen, goh, je bent zo lang, je bent zeker een goede basketballer. En dat hij dat antwoordde met, nee, waar heb je het over? Maar op een gegeven moment was hij daar flauw van en begon hij dus inderdaad een verhaal op te hangen dat hij een goede basketballer was. En daar heeft hij dan nog steeds een beetje last van en hij gebruikt dat verhaaltje, of het is misschien wel apocrief, wat dan ook. Hij gebruikt dat om te laten zien van, kijk, ik heb zoveel moeite met zelfs het kleinste leugentje om bestwil, dat ik eigenlijk de volstrekte tegenpool van Donald Trump ben. Hmm. En door zijn omgang met de maffia, schrijft hij, weet hij hoe de machinaties van Trump en de machine om hem heen werken. Ja. Namelijk een grote kring van mensen die zwijgen, één baas met volledige rollen, een belofte van loyaliteit, wij tegen zij wereldbeeld, liegen over kleine dingen, liegen over grote dingen en vooral een erecode. Dus dat betekent dat iedereen zwijgt ten dienste van de erecode. Nou, en dat doen maffiabazen en dat doet Trump ook, schrijft hij. Trump eiste ook loyaliteit van hem, hè, tijdens zijn etentje adieu in het Witte Huis. Dat is een sterk contrast. Maar wat ik lastig vind aan het boek is dat ik het gevoel heb dat Comey zich ook mee laat slepen door zijn eigen, door zijn eigen hoge ethische waarden. En dat hij doet alsof hij op een soort van Olympus staat. En Trump daar beneden in een soort zwijnenstal zit, bij wijze van spreken.
Ja.
En dat hij daarop neerkijkt. Het probleem daarmee vind ik dat Comey nu ook laat zien dat hij in heel veel opzichten ook op Trump lijkt. Hij,
nou ja, precies.
Hij spint zich een ongans in dat boek. En is buitengewoon denigrerend over Trump en over andere mensen, benoemt hun uiterlijk heel erg. Dat zijn dingen die ik heel erg op Trump vindt lijken.
Ja, precies. Nou, ik merk dat aan reacties om mij heen. Sommige mensen vinden hem echt een held. En zo zorgvuldig in zijn formuleringen. Maar er zijn inderdaad ook mensen die vinden dat hij veel te ver gaat. Juist ook in dat persoonlijke oordeel over de president. En die eigenlijk een gevecht van twee ego's zien hier.
Ja, dat is natuurlijk het probleem. Zeker omdat Comey natuurlijk ook een straatje schoon te vegen heeft. Want hij kan wel hier zeg maar de moral high ground claimen. Maar een heel vervelende affaire voor hem is dat hij in feite verantwoordelijk is voor de verkiezing van Trump.
Precies,
dat wil zeggen, heeft hij niet het beslissende setje gegeven om Trump in 2016 verkozen te krijgen.
Door een week voor de verkiezingen, dat onderzoek naar Hillary te starten. Ja.
Nou ja, precies, dat was een paar dagen voor de verkiezingen. Dat hele e-mailonderzoek was al lang afgedaan. En wat deed Comey? Hij heropende het onderzoek. Het was niet een formele heropening, maar wel weer hij keek opnieuw naar de e-mails van Hillary, want ze waren opgedoken in een separaat onderzoek, namelijk het onderzoek naar Anthony Weiner. Mm-hmm. Een andere democraat die door het teksten met minderjarigen in de problemen was gekomen. Achteraf bleek er helemaal niets van te kloppen. Het waren allemaal kopieën en het was allemaal niet zo heel erg belangrijk. Maar het feit alleen dat hij dat noemde en dat overal het nieuws was, FBI heropent onderzoek naar e-mails Clinton. Nate Silver heeft dat een keer uitstekend onderzocht, dus van 538. En heeft aangetoond dat Hillary nou 1 tot 3, misschien 4 procentpunt verlies heeft opgeleverd. Hmm. Nou, dat is ongeveer de marge waarbij je 3-4 staten kan winnen. Dat betekent dat als dat klopt, heeft Comey gewoon het presidentschap aan Trump overhandigd. Dus die heeft natuurlijk ook kilo's boter op zijn hoofd.
Ja, nou ja, en zijn verdediging is dan van ja, ik nam dat besluit in een situatie waarin het waarschijnlijk leek dat Clinton gekozen zou worden. En mijn zorg was, als ik dit nu niet bekend maak, dan is dat straks een ondergraving van haar presidentschap. Want dan was het niet bekend dat er een onderzoek tegen haar liep terwijl ze gekozen werd. Waarmee je toch gewoon een politieke speler wordt als je dat soort afwegingen gaat maken.
Nou, dat is het probleem, ja. Is het probleem. Kijk, de FBI houdt zich nooit aan peilingen of aan wie toevallig in het nieuws is. Of de FBI doet in stilte zijn werk. Daar zijn ze ook trots op. Dat is als het toch over erecodes gaat, dat is de erecode van de FBI. Die houden zich niet aan. We keken naar de peilingen. We dachten, nou, die Hillary gaat wel heel erg goed. dat is niet hoe de FBI werkt. En dat is ook niet hoe James Comey hoort te werken. Nee. Het is dus heel gek dat hij dat als excuus noemt, hoewel het politiek begrijpelijk is. Want natuurlijk was er dan een storm losgebarsten op Fox News. En hadden we het waarschijnlijk nog steeds elke dag op bij Hannity gehad over hoe de FBI Hillary hielp. Maar het was wel volgens de eigen regels van de FBI gegaan dan. Ja. Dus het was heel gek dat hij dat als excuus gebruikt. Ja. Want deze Comey die zogenaamd zo achter de institutie staat en zo gelooft in de FBI die zich niks aantrekt van politiek gedoe en geneuzel in Washington. Dat blijkt nou juist de grootste politicus van allemaal te zijn.
Ja, ja. Goed, al deze dingen, hè? Dus Cohen, Comey. Wat is het effect nou eigenlijk? We hebben het al heel vaak erover gehad dat de harde kern van Trumps achterban hem gewoon blijft steunen. En dat die steun ook eigenlijk nog best breed is binnen de Republikeinse Partij. Maar ik las afgelopen week ook een verhaal waarin een flink aantal prominente Republikeinen werd gevraagd of ze Trump in 2020 nog zouden steunen als kandidaat. Nou, ik heb nog nooit zoveel lui zo hard rondjes om de hete prijs in rennen, Guus.
Dat klopt. En een heleboel zijn ook al ontzettend bezorgd over november. Want tot nu toe was het verhaal altijd dat om je district weer te winnen, als je in het Huis van Afgevaardigden zit bijvoorbeeld, dan heb je de steun van Trump nodig. Inmiddels, Trump zit al tijden zo rond de 40%, ietsje eronder. Inmiddels is het weer ietsje gestegen de afgelopen maand ongeveer. We zitten zo ietsje boven de 40% gemiddeld. Maar goed, het blijkt nog steeds dat Trump zeer populair is onder zijn eigen aanhang, maar dat je er geen andere kiezers mee wint. Hmm. Dus het probleem is gewoon dat als je een politicus bent en je wil meer dan 50% van de stemmen halen in jouw district, dan heb je een probleem. Want Trump bezorgt jou dat niet meer. Dus daar zit het probleem inderdaad voor heel veel. Er zijn Republikeinen die nu afzwaaien. Die opeens heel kritisch worden. Denk aan Jeff Flake of Bob Corker. Dat zijn senatoren die niet meer opgaan voor herverkiezingen.
Of die ermee ophouden, dus opeens, zoals Paul Ryan.
Ja, en Paul Ryan stopt inderdaad. Nou, in het Huis van Afgevaardigden zijn het er al meer dan 25. Die hebben gezegd, we doen het niet meer. Dat heeft denk ik met een paar dingen te maken. Vooral dat ze zien hoe lastig het wordt om hun zetel te heroveren. Maar in de tweede plaats ook dat zij een beleid moeten verdedigen waar ze niet achter staan. Maar wat ze niet kunnen zeggen op dit moment. Er heerst nog altijd een soort sfeer onder de Republikeinen dat je mond houdt als je tenminste nog door wil. En dat is ook ingegeven door angst. Want als er straks voorverkiezingen komen in jouw district en Trump stuurt iemand, of een Trump-bondgenoot stuurt iemand om jou uit te dagen in de voorverkiezingen, dan heb je het gewoon heel moeilijk. Dus iedereen houdt nu zijn mond. Tenzij ze dus zeggen van luister, ik ga gewoon niet meer door. En dat dilemma, daar staan natuurlijk heel veel Republikeinen voor. Ja. Want natuurlijk, maar heel weinig Republikeinse officials zijn echt enthousiast over Trump. Die heb je wel. Maar dat is echt buitengewoon zeldzaam.
Ja. Goed, nou hebben we het alweer bijna de hele tijd over de binnenlandse kwesties gehad en wat Trump achtervolgt. Terwijl er in het buitenland ook zoveel gebeurd is. De aanvallen op Syrië, de ontwikkelingen rond Noord-Korea. Dat kunnen we allemaal nu even niet meer behandelen, vrees ik. Laten we nog wel heel even naar de rest van de wereld gaan. Emmanuel Macron, de grootste Europese vriend van Trump, komt op officieel staatsbezoek, maar liefst 3 dagen. Het eerste staatsbezoek onder Trump, meen ik. Wat is de betekenis daarvan?
Nou, voor Trump is de betekenis niet zo heel groot, denk ik. Maar het interessante is wel dat hij Macron zo'n bondgenoot ziet. Ze hadden een kleine valse start natuurlijk.
Ja.
Maar inmiddels zijn natuurlijk best buddies geworden. En het interessante is dat Macron eigenlijk het recept lijkt gevonden te hebben hoe je moet omgaan met Trump. Ik herinner me nog het bezoek van Angela Merkel vorig jaar, die eigenlijk als de Europese leider naar Washington ging en eigenlijk moest kennismaken met de nieuwe tijd. Nou, ze zat er buitengewoon ongelukkig bij. Er was geen handdruk. Er was eigenlijk geen chemie tussen die twee. En zij droop af zonder ook maar iets bereikt te hebben. Macron lijkt begrepen te hebben hoe je Trump bespeelt. Namelijk toch met een combinatie van vleierij, een beetje flamboyant zijn en toch ook heel goed weten wat je wil bereiken.
En veel pomp en circumstance.
Zeker. En het punt is dat Macron, als hij dit slim aanpakt deze week, en daarom is deze week zo belangrijk om toch goed op te letten, zich kan ontwikkelen tot de nieuwe Europese leider, zoals Tony Blair ooit was bij George W. Bush in de Irak-tijd. Namelijk de eerste die hij belt als er iets met Europa was, als hij iets wilde bereiken. Die rol kan Macron nu van Merkel overnemen. Dus eigenlijk staat voor Europa en voor Frankrijk vooral natuurlijk, staat er veel meer op het spel dan voor Trump. Trump heeft, ja goed, die heeft natuurlijk wel wat dingen met Macron te bespreken. Denk aan Syrië, denk aan de Iran-deal met name. Maar het belangrijkste is toch vooral de vraag. Ja, natuurlijk. Ja, het klimaatakkoord. Hoewel Macron daar niet eens zo heel erg over lijkt te gaan beginnen.
Nee, omdat er geen begin aan is waarschijnlijk. Maar.
Nee, precies. Nee, precies. Dus maar goed, de rol die Macron nu gaat spelen komende week, dat wordt natuurlijk wel heel interessant.
Oké. Goed, nou, dat hebben we in ieder geval benoemd. Dus daarmee kunnen ze ons niet meer verrassen. Maar nou ja, het is even afwachten wat de FBI nu weer bedacht heeft om onze podcast onderuit te halen.
Het is nu net 19:30 geweest in Washington, dus de dag is nog jong.
Ze gaan beginnen. Ik dank je wel, Guus. Over 2 weken gaan we het wat uitgebreider over het buitenlands beleid van Trump hebben.
Heel goed. Tot dan.
Hoi.